Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 12. Openbaring 12. De te zingen psalmen, psalm 140, vers 4 en 5. Psalm 140, vers 8, 9, 11 en 12. Psalm 2, vers 4. Psalm 76, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 12. En de te zingen psalmen, Psalm 140, vers 4 en 5. Psalm 140, vers 8, 9, 11 en 12. Psalm 2, vers 4. Psalm 76, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulpe en onze verwachting zij ook in deze middaguren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten de welke voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat we dan zouden zingen van Psalm 140, de zangversen 4 en 5. Bescherm mij voor de goddelozen, o Heer, o rechter van het heelal. Verlos mij van het geweld der bozen die niets bedoelen dan mijn val. De trotse neidige om mijn zegen belagen mij met koot en net. Ze hebben heimelijk op de wegen voor mij een valstrik uitgezet. 140, de zangversen 4 en 5. vindt aan de schriftlezing opgetekend in het boek der openbaring, daarvan nader het 12e hoofdstuk. Boek der openbaring, het 12e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen, en dat er niet gelijk in waarheid en in de prachtheid daar zat in, mede kreeg in te stellen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En er werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw, bekleed met een zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep varens noodhebbende, en zijnde in de pijn om de baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staarten trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde, en de draak stond voor de vrouw die baren zou, omdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in den hemel, Michael en zijn engelen krijden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, en die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in den hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen, die hun verklaarde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in dood toe. Hierom een bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont, wee degenen die de aarde en de zee bewoont. Want de duivel is tot u afgekomen en in grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan een vrouw zijn gegeven 2 vleugelen eens grote draaks, omdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van een slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzolgde de rivier, welke een draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op een vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover.
Schenken dan de Heere ons het gebed in en vanuit het hart. O allerhoogste majesteit, die heilig en rechtvaardig zijt in uw goddelijke wezen, en wat toch elkeen uw kinderen op de leerschool van uw geest krijgt te leren en krijgt te verstaan. En want toch, er zal toch niemand zijn die niet weet van uw heiligheid, die eenmaal hierboven zal zijn. En wanneer ze leren van uw heiligheid, ach, dan is het voor hen onmogelijk om ooit boven te komen. Want dan gaan ze verstaan en dat ze gevallen zijn. En dat ze met Jesaja moeten uitroepen: wee mij, een onreine, een onheilige in mezelf. En als ze leren wie gij zijt in uw gerechtigheid, dan is het ook onmogelijk om ooit boven te komen. Want dan gaan ze het uitroepen: ik kan voor u in uw recht niet en nimmer bestaan. Want een stroom van ongerechtigheden heeft overhand op mij. Ach, Heere, nu zijn we deze middag hier bijeen vergaderd geworden. Gij wilt het, dat komt vanuit uw besluiten. En is er niemand onze die lust heeft om u in uw heiligheid en in uw gerechtigheid te leren kennen. Maar o, dat gij dan in uw besluiten toch mocht hebben besloten om uzelf in uw deugden bekend te maken onder deze kinderen der mensen hier in Vriezenveen. Omdat er hier in Bethel nog een volk zou zijn, wat de leden naar de godzaligheid is en de waarheid die in Christus is, mag leren, mag kennen en mag liefhebben. O, wat zou dat toch een eeuwig wonder zijn. Want toch, gij hebt nog gegeven dat middellijke wijze dit volk afgezonderd mag zijn van vele, vele anderen in ons vaderland en ook hier binnen Vriezenveen, die de waarheid die in Christus is niet kennen, die daar wegen gaan die tegen uw voet in zijn. En wanneer we het al niet opmerken in het eigen leven en omgeving, dan lezen we het wel in de kranten welke verschrikkelijke zaken dat er kunnen gebeuren. Hoe dat men predikant kan zijn en u kan loochenen. Hoe dat men predikant kan zijn en verzoenend afdoende lijden van Christus loochenen. Hoe dat het kan zijn dat men zomaar eigen ideeën voortbrengt en die loodrecht tegen uw woord ingaan en er haaks op staan. O, en al die mensen die worden maar bedrogen. Want als ze zelf geen kennis hebben, zullen ze niet onderscheiden tussen waarheid en leugen. En als ze al onderscheiden, dan zullen ze intuïtief tegen de waarheid kiezen. Want dat is ons bestaan in onszelf. Nochtans mocht het zijn dat uw Heilige Geest dus over zouden komen. En dat die geest die in al de waarheid leidt, ook dat nog wilde werken bij deze mensenkinderen die hier gebracht zijn, van de jongste tot en met de oudste, van het kleinste kind tot en met de oudste grijsheid in ons midden. En want we hebben toch allemaal precies hetzelfde nodig. Er is geen kinder- en jeugd-evangelie een aangepaste inhoud. En er is niet een evangelie voor oude, bejaarde mensen. Er is één woord. En wat gij zegt, dat gij wederom geboren wordt. Wil dat leren aan onze kinderen en onze jongeren, onze opgroeiende jeugd. Want toch, Heere, dat is noodzakelijk. En als ze dat krijgen te leren, dan zal het ook zijn dat ze in het uitwendige gaan breken met de wereld. Dan kunnen ze niet meer mee met de wereld. Dan kunnen ze niet meer mee met de afgod van de voetbal. Dan kunnen ze niet meer mee met datgene wat ze het volgeschoddeld en waren ze geboeid en naar kerk en zich door laat opwinden. Maar die medegeboorte, dat is harten is zo nodig. En de jeugd die hier is, ach, en misschien, heren, misschien doet ze niet mee met de verdwazing van deze tijd. Maar of ze nou meedoen of niet meedoen, dat gek ze wilde wederbaren door uw lieve geest. Afsnijden uit Adam, implanten in Christus. Want zo staat er geschreven in, gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Mocht het dan zijn dat je op de jeugd wilde te nederzien. De jeugd uit de basisschool of voortgezet onderwijs. Jeugd die examen doet, jeugd die uitslagen heeft of krijgt. Mocht het ook daarmee onder u den Heren terecht zien te komen. En dat kan ook alleen maar door uw geest. Ontferm u zo, vaders en moeders, midden in het strijdpark van het leven, in de maatschappij, de staat waarin we gesteld zijn. Want och, ook daar ziet het alles zo donker en droevig eruit, onder uw oordelen. En het is een oordeel in het oordeel wanneer de zonde door mag gaan en wanneer zonde met zonde gestraft wordt, gelijk we het zien bij ons volk. Want ons volk zegt dat ze zelfs in het uiterlijke niet met de vorm of de naam christen te doen wil hebben. Ook al is de inhoud werelds geworden, maar men wil zelfs de letter C niet meer. Want men wil los van u en los van uw woord. Zo zien we dat daar de partijen aan het worstelen zijn om een regering te vormen. Maar een regering zo mogelijk volledig buiten uw woord, om menende alzo de problemen te kunnen oplossen, menende alzo de loze verkiezingsbeloften te kunnen inwisselen en te kunnen verzilveren. Ach, Heere, mocht het zijn dat er nog een volk in zijn verdriet zou zijn, wat deze oordelen ziet en wat haar een hartelijke schuld van krijgt, staatsschuld. We spreken over miljoenen of miljarden, maar staatsschuld voor u dan heren, dat is nog wat anders. Mocht het toch zijn dat gij zulke woud hebben hier, in de gemeente die dat mocht kennen, vertegenwoordiger van een partij, zeg het dan, een enkele plaats om toch te getuigen te spreken naar schrift en belijdenis. Mocht het toch eens zijn dat gij gedenken wilde zo land en volk, regering en vorstenhuis, want het is hier alles overgegeven door u, dan Heere, zult ge dan een volleinding maken met deze lage landen aan de zee. Zal het dan zijn dat het getal eruit verkoren vol raakt? Zal het dan zijn dat we zien dat onze kinderen en kindskinderen en de kinderen daarvan de hoop zouden moeten opgeven omdat het getal vol is en dat je dan ook daarin recht zijt in al uw weg en in al uw wandel? Nochtans mocht het zijn dat we ook zien dat de komende generaties en nog de gebedsoefeningen en de worstelingen kenden vanwege hun arme, onsterfelijke, verloren zielen in Adam. Ach, Heere, gedenk gij zo de ouden in ons midden. En waar toch de veelheid der jaren zichtbaar is geworden aan de veranderingen die daar lichamelijk zijn gekomen. De gelaatsuitdrukking, de haar erachter, wat iets verder zijn. Maar, ach, dat is het ergste, niet het ergste is. Als een mens verloren zijnde in Adam, verloren blijft in Adam. Wanneer die wordt afgesneden van die oude Adam. Wanneer die oude mens in geestelijke zin niet sterft. Want dat zal een voorrecht zijn. Want die oude mens naar het natuurlijke niet moet sterven. Eenmaal komt die uren. Maar als die geestelijke mens niet sterft, dan zal er niet een nieuw leven ingeplant worden. En dat is ontzettend. Mocht het zijn dat je zo gedenken wilde. Ook gans deze wereld in nood en ellende, het oude bondsvolk Israël, en waar altijd zoveel kritiek op is, terwijl de vijanden moord na moord kunnen plegen. Het wordt vermeld in een klein berichtje en men gaat voort. Maar het oude bondsvolk en of ze nou de dingen verkeerd doen of niet verkeerd doen, ze worden naar voren gehaald als grote zaken. En ze worden vanuit haat en net uit vergroot. Mocht ge nog toebrengen naar uw beloften van het oude bondsvolk, die daartoe gebracht moeten worden, opdat het nog zij dat gans Israël zalig worden. Gedenk de verdrukte, vervolgde, gemartelde kerk in tal van delen van deze wereld. Of dat nou is daar Oost-Afrika, Noord-Oost-Afrika, waar het zo verschrikkelijk is. Landen als Somalië, Eritrea, waar uw kerk zo vertrapt wordt, mocht het zijn dat er nogthans, als het al zo is, dat het dan nog kruiden mochten zijn die gaan geuren wanneer ze vertrapt worden. En dat ze dan de geuren, de reuk van Christus mochten verspreiden. Als ook in Zuidoost-Azië, waar ook hindoeïsme en boeddhisme zo fel kunnen zijn als Midden-Oosten. Waar de islam met haar afgod Allah, daar alles wat mee zweemt naar iets anders dan de Koran vervolgt en vertrapt en vergaast, terwijl men hier met open armen wordt ontvangen, terwijl uw woord zegt, dient ene God en anders geen. O, wat zijn we toch ver weg als wereld, als Verenigde Naties, als Veiligheidsraad, dat wanneer uw volk, wanneer uw kerk vertrapt wordt, dat er weinig of geen aandacht aan besteed wordt. Maar wanneer het gaat om de moslim of andere religies, dan wel. En dat men alleen maar denkt aan eigen belangen, economische belangen. Het schijnt het enige te zijn in deze wereld wat van belang is. Het materialisme van het hier en het nu. O God, wat ziet het er donker uit in deze wereld. Het zou toch moeten zijn als we dat alles bezagen. Dat we enerzijds moeten zeggen, ik kan in deze wereld zo niet leven. Niet omdat ik bij te banen, maar omdat ik anders geleerd heb. En dat ik anderzijds nog ondersteunen wilde. En dat ik anderzijds wilde schenken dat er een volk zou zijn wat in waarachtig geestelijk leven Christus kreeg aan te merken. En die zo beledigd, zo bespuwd en zo vertrapt en verguisd is geworden. En dat alles met lijdzaamheid heeft gedragen en verdragen als borg en middelaar voor zijn volk. Gedenk ons, o eeuwige Heere, degene die een nieuw leven kennen. Degene die geen nieuw leven kennen, mocht het bij de een hernieuwd en verlevendigd worden, bij de ander voor het eerst geschonken worden in de ziel. Gedenk hen die moeilijkheden, vragen en problemen hebben in het persoonlijke leven, het psychische leven. En dat kunnen ouders zijn in moeite en problemen. Dat kunnen ook jongeren zijn met hun vragen, hun problemen waar ze niet uitkomen, waar ze mee vastlopen. Mocht het zijn dat achter deze middaguren alle die dingen een ogenblikje wegvallen en dat gij wilde rijden op het paard uw waarheid, en dat dat voorspoediglijk door en voort mocht gaan. Dat ook hem die te spreken heeft wilde vergunnen en met andere dienstknechten van uw te wegen toch ondersteund en onderstut te worden, om bewaard te worden voor de leugen, voor de schijn, voor de nabijkomendheid, voor de gemene genade als ware genade te tekenen. En dat gij zo wilde schenken een mond der wijsheid om te spreken. Ontferm u ons, uw naam ter Heere, onze zielen tot eeuwig behoud, in Christus uw lieve Zoon, uit genade. Amen. Zouden we dan mijn geliefde mogen zingen van Psalm 140, de zangversen 8 en 9 en 11 en 12. Psalm 140, vers 8. Laat nooit des bolzen wens gelukken, en maar stuit hem eer zijn hand mij treft. 9. Doe tot vergelding, heren der heren, op mijn hateren moedig hoofd. 11. Een lasteraar, een leugenspreker zal nooit op aarde bevestigd zijn. En 12. Ik weet dat God getrouw in het richten des armen rechtszaak, daar hij schrijnt. 8, 9, 11 en 12 van Psalm 140.
Thank you.
tekstwoord vindt u gewijde aandacht opgetekend in Openbaring 12. Daar van het 7e en 8e vers. Vers 7 en 8. En er werd krijg in den hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. Nochtans zijn dat we bepaald werden bij de strijd van den duivel tegen de Heere. De strijd van de duivel tegen den Heere. En daarbij schenken des Heere Geest een drietal gedachten afgedrukt te worden in onze zielen. Ten eerste de onmacht van de duivel na zijn val. Ten tweede de onmacht van den duivel vanwege Christus kruisverdienste. En ten derde de onmacht van de duivel in het einde der tijden. Dus een drietal gedachten. Ten eerste de onmacht van den duivel na zijn val. Ten tweede de onmacht van de duivel vanwege Christus kruisverdienste. En ten derde de onmacht van de duivel in het einde der tijden. En mijn geliefden, met weggereisd naar de nimmer eindigende eeuwigheid, de duivel. En die wordt genoemd de overste deze wereld. En dat betekent dus dat deze wereld niet alleen een wingewest van de duivel is, waar hij probeert zoveel mogelijk winst te krijgen, zoveel mogelijk mensen te trekken naar zichzelf toe. Maar dat betekent dat hij in feite zegt de overwinnaar te zijn van de duivel, de regeerder te zijn van de wereld en deze wereld reeds in zijn macht te hebben. Dat is wederrechtelijk en dat is grenzeloze hoogmoed van de duivel. Dat komt voort vanuit zijn verkeerde, zondige, opstandige verhouding. Want ziet, hij komt daar brutaalweg bij de Zoon van God in het menselijk vlees, om zelfs de Zoon van God te verzoeken, ene knieval voor hem. En het is niet meer nodig dat de Zoon van God zijn bloed vergiet, niet meer nodig dat hij lijdt en sterft, dat hij gekruisigd wordt. Heel de zaak die de 12 artikelen noemen van Christus in zijn lijdensgangen, dat is niet meer nodig. Eén knieval. En ik zal u al die koninkrijken geven, zegt hij. Alsof hij inderdaad de overste der wereld is. En alsof hij al die koninkrijken in zijn hand heeft en kan uitdelen aan diegene wie hij wil. En in dit geval aan de Zoon Gods in het menselijke vlees. Ziet ge, dat is brutaliteit voor hem. Hij probeert ook de laatste Adam te verleiden, terwijl hij heel goed weet met wie hij te doen heeft, namelijk met de Zoon Gods in het menselijk vlees. Desondanks is het dat hij daar toch deze verleidelijke tactieken nogmaals probeert toe te passen. En we zien ook in onze dagen dat de duivel briesende tekeer gaat om de mensen het hoofd en het hart op hol te jagen in een hysterische gang, zoals men wereldwijd met miljoenen gekluisterd is aan de buis om de afgoderij van de voetbal daar te beoefenen. En ik hoop dat jong en oud hier in Vriezenveen zich daar verre van mogen houden. Daarmee zijn we er niet, want we moeten wederom geboren worden. Met voetbal of zonder voetbal moeten we wederom geboren worden. Dat is het eerste. Maar dat betekent niet dat het onverschillig is dat we ons maar door Den Bolze laten geleiden en dat we ons op laten hitsen door hem. En want daarmee is hij bezig. Dat is altijd zijn doen en zijn laten geweest. Zo was het ook dat hij bezig was in het paradijs waar de mens, Adam en Eva, door de Heere geplast waren en waar ze van de Allerhoogste zijn afgevallen. Hoe kwam dat wel? Er zijn twee oorzaken te noemen. De Heidelberger zegt het, en het mocht zijn dat we het hebben leren kennen van binnen, moedwillige ongehoorzaamheid en het boze, kwade ingeven van de duivel. En ziet, ook door de val in Adam heeft de duivel zulke machtige plaats op deze aarde gekregen. Heel de mensheid ligt als het ware in zijn wurgende greep. Wij zijn, zegt de Heer Jezus Christus, uit de Vader de duivel. En dat zegt de Heer Jezus niet tegen Filistijnen of Moabieten of wat voor soort mensen en volkeren dan ook. Maar dat zegt de Heer Jezus Christus tegen hen die zichzelf Abrahams kinderen noemen en die wandelen in de voetsporen van Mozes, althans naar hun eigen gedachten. En Christus zegt: gij zijt uit de Vader de duivel, want gij doet de werken uws vaders, ondanks het teken des verbonds. Leest maar na in Johannes 8, daar staat het uitvoerig beschreven. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Hij is in oprechtheid, zegt de kanttekenaar, niet staande gebleven. Hij was in de waarheid geschapen, maar heeft de waarheid achter zijn rug geworpen. En hij spreekt thans leugen uit zijn eigen, dat we zeggen, naar zijn bewegingen en naar zijn ingevingen die uit zijn verdorven binnenste voortkomen. En toch, liefden, en wanneer ik zo in een enkele trek iets zeg van de macht en de invloed van de duivel en van de zonde in deze wereld, tekent het woord des Heren ons dat het niet begonnen is in Genesis 3, maar dat voorafgaand aan Genesis 3 daar al een ontzaglijke zaak heeft plaatsgevonden. Want voorafgaand aan Genesis 3 is daar geweest de opstand van de duivel en zijn engelen in den hemel. Er werd krijg in den hemel. De overste der duivelen, die kwam daar tegen God de Vader op te staan. En duizenden, misschien wel miljoenen engelen, hebben hem gevolgd. Ze waren heilig en ze waren goed geschapen. Gelijkertijd met de hemel had de Heer ook de engelen in de hemel geschapen. En ziet, de voornaamste der engelen stond tegen God de Heere op. Ze waren als het ware morgensterren, lichtende in de ochtend, in de morgenstond van de schepping. En ze zijn gevallen tot zwarte engelen. En ze hadden, als ze het gekund hadden, God en Heere van zijn godheid willen ontdoen en God van zijn troon willen stoten. Ziet ge, Dat zijn ontzettende, ontzaglijke zaken. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En diegene u die door de Heilige Geest is ingeleid in zichzelf en in de zelfkennis en in de val in Adam. O, die gaat iets verstaan van het verschrikkelijke, van de val, van de opperste der engelen met zijn engelen tegen God, de Heere in God, van God willen ontdoen, de heerschappij Gods teniet willen maken. En de Satan is opgestaan tegen God, of hij is afgevallen van God. En wat afvalt van de hoge God, moet vallen. Het zij mens, het zij engel. En zo is het ook met de opperste der engelen. Voor de val van Adam is hij opgestaan en afgevallen van God. En inderdaad, hij is gevallen. Het is mislukt, zo staat daar geschreven. De duivel kon niet blijven, niet staande blijven. Want Christus zegt letterlijk in het woord, hij is als een bliksem uit de hemel gestoten en nedergevallen op de aarde. Dat wil zeggen van boven naar beneden toe. Met een ontzaglijke, pijnloze val. Met een val die niet te stuiten en niet te keren is. Want gelijk de weerlichten zijn die naar beneden vallen, die keren niet weder naar boven toe. Zo is het met een duivel ook. Hij is gevallen uit den hemel. Och, mijn geliefden, wat is dat een ontzettende zaak. De brief van Judas komt daarvan te schrijven. En daar kunnen we het lezen, dat de engelen die hun beginsel, dat we zeggen hun oorsprong of hun heerschappij, hun eerste staat waarin ze naar Gods evenbeeld geschapen werden, en in de hemelse gelukzaligheid waarin zij met de goede engelen gesteld waren, hebben ze verlaten. Voor eeuwig uit de hemel gestoten, met een eeuwige nederlaag. God de Heere heeft ze tot een oordeel van de grote dag, dat is de laatste dag van deze bedeling, bewaard met eeuwige banden onder eeuwige duisternis. En God heeft de heilige engelen die gevallen waren niet gespaard, maar heeft ze in de hel geworpen en ze zijn overgegeven aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel en de eeuwige straf bewaard te worden. Ziet ge, die duivel is machteloos geworden tegenover God, tegenover de Allerhoogste. Die duivel kan niets meer uitrichten tegen God. God in Heer is de Almachtige en hij is uit de hemel geworpen. En gelijk we het hier ook kunnen lezen in Openbaring 12, waar dat staat geschreven, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Ze hebben niet vermocht tegen de Almachtige God. Ontzaglijk is dat. Nochtans, een troost voor de ware kerk, dat God en Heere in zijn almacht toch ook regeert en triomfeert over de duivel. En dat de kerk zich mag beroepen op de almacht Gods, wetende dat hij de enige is die de duivel kan beheersen en zal onderwerpen, zodat hij eeuwig onderworpen zal blijven. Na zijn val heeft de duivel geen macht en kracht meer bij God den Heere. Dat is het eerste. En wat we willen trachten te onderstrepen aan de middaguren van deze dag, mijn geliefden. Maar, dat is het tweede. De duivel, die geeft de strijd niet op. Daar is de duivel voor. Dat is zijn aard. Dat is zijn wezen. Ook een mens die het van God verliest, en wanneer de Heilige Geest er niet in meekomt, geeft het niet op. Die blijft strijden tegen God. Zo is het ook met de duivel. Hij blijft strijden tegen God de Heere. En dat is een toelating Gods die onbegrijpelijk is. Dat is een voorzienigheid die onbegrijpelijk is. En dat zijn besluiten Gods die onbegrijpelijk zijn. Waar wij mensen niet bij kunnen. Want de duivel heeft gestreden tegen God. Maar heeft het verloren in de hemel. En wat doet hij nu? Ach, je mocht er weet van hebben in de inleving uw ziel. Door de Heilige Geest. Wat doet hij nu? Nu die uit de hemel geworpen is. Machteloos tegenover God. Nu is hij op de aarde gekomen. En wat doet hij op de aarde? Daar bestrijdt hij de mensen. Waarom zou je zeggen, bestrijdt hij nou de mensen dan? Wel omdat die mensen geschapen zijn naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Daarom bestrijdt de duivel ons mensen. Vanuit de schepping. Dat wij geleken op den Heere naar het geestelijke. En wanneer de duivel dan God niet kan overwinnen. Dan zegt hij, dan zal ik God proberen te treffen. In zijn beeld en in zijn gelijkenis. In de mensen waarvan staat Adam, de zoon van God. Hij zal God de Vader proberen te treffen in de kinderen des vaders. Die God als schepper, ook als vader hadden. Ziet ge? Dat is gebeurd in Genesis 3. En is er dan een volk vanmiddag wat dat ook heeft ingeleefd in het hart. Wat dat van binnen weet. Dat teruggeleid is naar de val in Adam. En toch. Hoewel het leek dat de duivel in Genesis 3 de overwinnaar was. Nochtans mag ik met de hand op de Bijbel zeggen. Ook in Genesis 3 heeft de duivel het verloren van den Heere. Dat blijkt wel heel duidelijk en heel uitdrukkelijk. Want wanneer het dan de mens gevallen is. En wanneer hij de duivel is toegevallen. Dan wordt daar een woord gesproken door God. Den Heere. En wat zegt de Heere dan tegen de duivel? De Heere zegt. Alle zaad van de vrouw. Dat is ook uw zaad. Nee. Dat zegt de Heere niet. De Heere zegt. Er zal zaad van u zijn. En er zal vrouwenzaad zijn. Dat we zeggen, alle die u toegevallen zijn, daar zal ik een gedeelte wederom van u afpakken als het ware. Ze zullen zich tegen u keren. Ze zullen niet aan uw kant blijven staan. En ze zullen tegenover de duivel komen te staan. De Heere belooft de duivel dat er strijd zal zijn. De Heere belooft de duivel nog wat. De Heere belooft hem dat zijn kop verpletterd, vermorzeld, verbrijzeld zal worden. En wanneer de kop van de slang verpletterd is, dan is die slang uiteindelijk dood overwonnen. Dan kan zijn geweldige staart, die kan nog ontzaglijke klappen uitdelen, maar in feite is die dood. En de kop zal vermorzeld worden. Hoe zal dat zijn? Dat zal door het vrouwenzaad zijn, enkelvoudig. En het vrouwenzaad, enkelvoudig, dat is het kind uit de maagd Maria, Gods zoon in het menselijk vlees, ziet ge. Dat is ook een teken van de onmacht van de duivel. De onmacht van de duivel in de eerste plaats om in de hemel te blijven. Om God van zijn troon te stoten. Ten tweede de onmacht van de duivel. Om op de aarde de ganse mensheid van God af te trekken en te verdoemen. Want God de Heere zegt. Ge zult het verliezen duivel. Ge zult het verliezen van het vrouwenzaad. Ge zult het verliezen van mijn lieve zoon in het menselijke vlees. Ziet ge. En dan kom ik. En weer bij de letter van Openbaring 12. Want in Openbaring 12 staat geschreven dat er een krijg werd in de hemel. Michaël krijgde. Wie is Michaël? Wel, we kennen Michaël als de vorst, de aanvoerder van de hemelse legerscharen, van de cherubijnen, van de zwaardengelen. Michaël staat aan hun hoofd. We kennen Michaël ook vanuit het boek Daniël, zoals hij daar genoemd wordt. We kennen Michaël ook als een profeet, maar dan blijkt dat zijn naam afgekort genoemd wordt. Niet Michaël, maar Micha. Maar Micha is een verkorting van Michaël. En zo hebben we ook de tijden van Achab, Micha, de zoon van Jimla, ook Michaël. Waarom heette die profeet Michaël? Wel omdat die naam Michaël betekent: wie is God gelijk? Die profeten die waren aan Gods kant geplaatst. En die riepen het uit: wie is God gelijk? En toch, mijn geliefden, als het hier gaat om Michaël, dan gaat het niet om de overste van de heilige engelen. Dan gaat het niet om een van de profeten die door de Heilige Geest geleid worden. En wanneer hier staat Michaël, dan gaat het om den Heere Jezus Christus. Onze vaderen hebben in de kanttekenaar opgetekend: onze grote Michaël is den Heere Jezus Christus. Meerder dan de profeten, meerder dan de overste van de heilige engelen. Michaël, dat is een naam voor Christus. En Christus heeft geproclameerd dat er niemand is die hoger is dan God. Wie is God gelijk? Onze grote Michaël, de sterkere dan de duivel, de sterkere dan de sterke. Zulke overwinnaar heeft de kerk en in hem zullen ze alle meer dan overwinnaars zijn. Michaël krijgde ook. Michaël, dat is Christus. Hij krijgde. Hoe heeft hij oorlog gevoerd? Door de allerlaagste plaats in te nemen. Door de plaats van een dienstknecht als van een slaaf in te nemen. Hoe heeft hij gekrijgd? Hij heeft gekrijgd op de vloekheuvel Golgotha. Hij heeft daar de strijd gevoerd door gekruisigd te worden aan het vloekhout. En zo heeft hij, je zou zeggen, het verloren, nee, zo heeft hij het gewonnen. Want zo heeft hij de zonde verzoend, zo heeft hij de schuld betaald, zo heeft hij de wet bevredigd, zo heeft hij de dood en de hel beide totaal overwonnen. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat de hitte van Gods gramschap is geblust geworden. Maar hij heeft er ook voor gezorgd dat aan het vloekhout de duivel is overwonnen geworden. Want aan het vloekhout heeft de Heer Jezus Christus vervuld het woord van Genesis 3 vers 15. De moederbelofte. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Daaronder aan het kruis van Christus. Daaronder de voeten van de gekruisigde Christus. Daar ligt de duivel vermorzeld wat betreft zijn kop. Verbrijzeld. Daar ligt de duivel van zijn kracht beroofd. O geliefden, wat is dat een eeuwig wonder als uw arme verloren ziel in zichzelf zo geleid mag worden naar Golgotha. En zo mag zien op die gekruisigde Christus. En zo mag zien dat onder de doorboorde voeten van die gekruisigde Christus daar de vermorzelde kop van den Satan ligt. De kanttekenaar heeft daarbij aangetekend. En dit is een eeuwigdurend fundament van alle overwinningen op de Satan en zijn werkingen. Zoals de inwoners des hemels het eenmaal zullen bezingen. En dat dan te mogen geloven in het hart door den Heilige Geest. Die werkt in het hart van alle uitverkorenen en alle ware oprechte gelovigen. Ziet ge, geliefden, wat zijn dat grote zaken wanneer dat gekend mag worden. De overwinningen op de duivel. Ge zult misschien zeggen vanmiddag, wel, het onderwerp is niet zo'n bemoedigend onderwerp. En wel, het is ten eerste een Bijbels onderwerp, want de schrift openbaart ons wie de duivel is. Ten tweede is het een bemoedigend onderwerp, want we hebben de drie gedachten nu genoemd en tot drie keer toegesproken van de onmacht van de duivel. En dat kunnen we onderverdelen in verschillende andere zaken. De onmacht van de duivel, want hij kon niet in de hemel blijven toen hij tegen God opstond. De onmacht in het paradijs, want de moederbelofte kwam en die moederbelofte die zal uitgevoerd worden. En de onmacht van de duivel ten aanzien van de gekruisigde Christus, want de gekruisigde Christus heeft de duivel overwonnen. En zijn er dan die in het hart dat mogen kennen, dat mogen weten, dat mogen verstaan in hun zielen? Of is het dat we allemaal nog liggen in de vangarmen van den duivel? Want geliefden, de duivel heeft van nature, we hebben dat al gezegd, alle mensenkinderen als zijn aanhangers, als zijn onderdanen. Maar als onderdanen van de duivel door de Heilige Geest tot waarachtig geloof zijn gebracht en geworden. Och, geliefde, dan wordt het zo'n wonder. Want elke uitverkorene die tot geloof gebracht wordt door de Heilige Geest is een overwinning van de hemel op de duivel. Elke keer wanneer daar een mensenkind is die als verlorene in Christus gered is, dan heeft de duivel het verloren. En ziet, zolang als wij nog in de macht van de duivel zijn, zeker, dan lijkt het dat hij het gewonnen heeft. Maar als ze mensenkinderen zijn, die door genade en van de duivel tot Christus zijn gebracht, en van koning veranderd, niet meer de overste deze wereld, maar de koning der wereld, de Heer Jezus Christus, dan is dat in persoonlijke leven een overwinning op den duivel, niet door uw eigen kracht, maar omdat Gods geest daarin de duivel heeft overwonnen. En toch, mijn geliefden, en wanneer we deze tekst horen hier lezen in Openbaring 12, dan is dat in Openbaring 12 en nog een andere overwinning op den duivel wordt bezongen. Een overwinning op de duivel die in de toekomst ligt. Een toekomstige overwinning van de duivel die gebaseerd is op de overwinningen die we al genoemd hebben. Die voortbouwt op de andere overwinningen op de duivel. Het fundament van de toekomstige overwinning op de duivel is al reden gelegd. En op dat fundament is het dat Johannes door de Heilige Geest gedreven wordt om te spreken van een toekomstige overwinning op de duivel. Het is dus een feit uit het verleden wat in de toekomst verder uitgewerkt zal worden. Want in principe heeft de duivel het verloren. En in de toekomst zal hij ook de volle nederlaag komen te lijden. Zal het ook in de mate zijn dat de maat zijner verlies ten volle zal zijn. Het is in zekere zin net als in oorlogstijd. In oorlogstijd was daar sprake van 6 juni 1944. De historische kennis bij u aanwezig zal zeggen, dat was de landing in Normandië, waar de geallieerden daar de kusten landen, terwijl de Duitsers, de nazi's, zoveel bloed vergoten hebben dat het water van de golf daar als, van het kanaal daar als het ware rood zag. Zoveel hebben ze daar gemoord en vermoord. En toch, die 6 juni, toen viel uiteindelijk de beslissing. Uiteindelijk was dat de nekslag voor het Duitse Rijk. Men noemt dat daarom ook met een Engels woord de D-dag. D, dat staat voor decision, dat betekent beslissing. 6 juni, de beslissingsdag. De nekslag voor het Duitse Rijk. Toen dat eenmaal gebeurd was, hoeveel liters bloed dat er ook vergoten zijn, toen was het in feite dat Nazi-Duitsland de oorlog verloren had. Maar zoals geweet, vieren wij op 5 mei 1945, vieren wij dus de overwinning. Dus tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945 ligt bijna nog een heel jaar tussen. De beslissing was op 6 juni. Maar voor ons land kwam de victorie, de V-dag, de victoriedag, de overwinningsdag, bijna een jaar later, 5 mei. Maar omdat 6 juni was geweest, kon het niet anders of 5 mei zou volgen. Na de beslissingsdag kwam de overwinningsdag, de volle, glorieuze overwinning. En ziet, in dat jaar daartussen is er nog heel wat gebeurd. Daar zijn nog vele mensen gesneuveld. Daar is nog een hongerwinter geweest. Ontzettend en onbeschrijfelijk is de ellende die daar tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945 geweest is. Maar het kon niet anders. 5 mei zou zeker volgen en is gevolgd. Wel, zo is het met de duivel ook, mijn geliefden. Die beslissingsdag is er geweest. Die beslissingsdag waarvan we spraken, dat hij uit de hemel geworpen werd. Die beslissingsdag dat de moederbelofte gegeven werd. Die beslissingsdag dat Christus gekruisigd is. Die beslissingsdag dat de Heilige Geest telkens weer onderdanen van de duivel een andere koning geeft, koning Jezus. Dat is gebeurd. Maar de eindoverwinning die wacht nog. En voordat de eindoverwinning er is, kan er nog ontzettend veel gebeuren. Zo verschrikkelijk veel gebeuren. Zo ontzettend veel ellende gebeuren op deze wereld, dat het eigenlijk niet is te beschrijven hoeveel ellende dat er nog zal gebeuren. Maar in de toekomst, zo staat daar geschreven, in de toekomst zal ook de duivel overwinnen. En zal ook de duivel overwonnen worden. Want Michaël, Christus en zijn engelen, daar worden de gelovigen in mee bedoeld. De geestelijk gelovigen voerden krijg tegen de draak. De draak, dat is de duivel. De grote rode draak, zoals in het begin van het hoofdstuk genoemd wordt. Een draak is een schrikwekkend dier. Die jaagt angst aan. En een grote draak zeker. En als die dan groot is vanwege de bloeddorst. Oh, ontzettend. En toch, Michaël, Christus en zijn engelen en de kerk voerden krijg tegen de draak. En de draak voerde krijg tegen Christus en de kerk. Christus en zijn engelen. En dan staat er dat de draak en de duivelen niet hebben vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel en de grote draak werd geworpen op de aarde. Wat staat daar? Uiteindelijk zal het zijn dat in de eindstrijd Christus en zijn kerk een enorme strijd tegen de duivel zullen hebben. Een verschrikkelijke strijd. Maar omdat de beslissing gevallen is, ligt de overwinning vast. En die overwinning, die zal eenmaal komen. En zo is het met de duivel ook. Hij zal eenmaal voor eeuwig verliezen. De duivel die kan wel doen alsof hij triomfeert. Hij zal niet triomferen. Hij heeft het in feite al verloren. En al zijn onderdanen hebben het met hem verloren. En alle duivelen hebben het met hem verloren. Hij voert nog wel strijd. Dat hebben de Duitsers ook gedaan. De nazi's. Die hebben dat ook gedaan. Na 6 juni, na de landing op Normandië, hebben ze nog strijd gevoerd. Een bittere, zware, bloedige strijd. En ze hebben geroepen, wij hebben de overwinning. We trekken tactisch terug, maar we zullen met meer slagkracht naar voren komen. Ze hebben een ontzettende strijd gevoerd, maar ze hebben het verloren. En zo is het met de duivel ook. Want we leven in de tijd dat Christus en zijn kerk strijden tegen de duivel. Ze strijden tegen de duivel en de duivel strijdt tegen hem. Hoe de duivel strijdt tegen Christus en zijn kerk. Ach, laat ik het voorbeeld maar nemen van onze dagen. Hij strijdt met de bedoeling om kerkmensen, jongeren en ouderen samen te verlokken. Om mee te doen met de spotafgoderij. Zo strijdt hij. Hoe strijdt de duivel? Hij strijdt op het politieke vlak. Daar strijdt hij tegen Christus en zijn kerk. Door mensen op te hitsen antichristelijk te zijn. En antichristelijke politiek te voeren. Zo strijdt de duivel. Hoe strijdt de duivel? Wel, de duivel strijdt, mijn geliefden, door de heidense religies de ruimte te geven en de ruimte te gunnen, zodat ze de volle mogelijkheid hebben om zich te ontplooien daar waar eenmaal de kruisvlag als het ware hoog in top stond. Zo strijdt hij. Hoe strijdt hij? De duivel strijdt tegen Christus en zijn kerk, tegen Michaël en zijn engelen, bijvoorbeeld in de kerken. Hoe strijdt hij in de kerken? Hij strijdt in de kerken door te geven dat daar afgodische ambtsdragers zijn. Afgodische predikanten zijn. Dat daar predikanten zijn die God ontkennen. Predikanten zijn die het verlossings- en verzoeningswerk van Christus ontkennen. Predikanten zijn die onchristelijke leringen vrijuit van de kansels mogen spreken. En geen kerkraad, klasses en synode doet er wat aan. Men wil er niks aan doen. Via formele redenen meent men dat men niet in kan grijpen. Ontzettend is dat. Dat is een teken daarvan dat de duivel strijdt tegen Christus, de grote Michaël, en tegen zijn engelen, beeld van de kerk. Zo strijdt de duivel. Zo is hij bezig door valse profeten uit te zenden en valse christenen te laten prediken in deze wereld. Ziet ge, het is goed om al die zaken te onderkennen die daar zijn en te zien hoe dat de duivel bezig is met al deze zaken. Oh, de duivel is verschrikkelijk bezig om te strijden. De kanttekening zegt bij vers 7 dat hij strijdt in de tijden van vervolging en verleiding. Wanneer Christus in zijn leden op het hoogste is bestreden. En ook wanneer de antichrist in het westen en de Moabedanen in het oosten de overhand hebben gekregen en de kerk van Christus door de gehele wereld is verdrukt geworden, het wel klaar bewezen wordt uit wat hier staat geschreven van de tijden van vervolging. O geliefden, merk het toch op. De kanttekenaar noemt al de antichrist uit het westen. En dan bedoelt de kanttekenaar Rome. We zijn tegenwoordig erg vriendelijk voor Rome. De kanttekenaar noemt hem de antichrist uit het westen. En het Mohammedanisme in het oosten. De kanttekenaar zegt dus eigenlijk dat deze beide samen staan onder de heerschappij van de duivel en dat ze samen alles aan doen om de kerk, de ware kerk, te verdrukken, te vervolgen. En waarom? Wel omdat in de kerk Christus verheerlijkt wordt. Omdat in de ware gelovigen Christus groot gemaakt wordt. Omdat men in de ware gelovigen Christus herkent. Daar spreekt de kanttekenaar van. En dan heb ik het niet over het jaar 2010. Nee, dan heb ik het over de jaren dat de Statenvertaling daar tot stand mocht komen. En die vertalers daar gewerkt hebben, zodat die 1639 de Statenvertaling daar mocht liggen gereed. En wel, en in die tijd was het dat onze vaderen al waarschuwden tegen de antichrist en het Mohammedanisme. Niet of, maar en het Mohammedanisme. Twee vijanden die staan onder de overste van de wereld, onder de duivel, om de kerk uit te roeien, te verdrukken en te vervolgen, zoals dat heden ter dagen gebeurt bij duizenden christenen. En of ze nou ware christenen zijn of geen ware christenen, dat is niet de zaak voor mij om uit te zoeken. Maar al hebben ze de naam christen maar, dan worden ze vervolgd. Denk maar aan landen als Eritrea, Somalië en dergelijke. Denk maar aan Soedan. Denk ook maar aan Egypte, het hele Midden-Oosten. En wanneer we dan wat verder gaan in Azië, krijgen we Indonesië, India, dan krijgen we Noord-Korea, waar ook een duivels bewind is. We kunnen ook denken aan China. De kerk die wordt vervolgd. De duivel die doet nog alles. Tussen 6 juni 1944 en 5 mei 1945 in beeldspraak gesproken. Hij heeft het al verloren. Maar hij zwiept en slingert en zwaait nog met zijn staart om geweldige klappen uit te delen. Zo is er nog een geweldige strijd gaande naar Openbaring 12. Tussen Christus en tussen de duivel. Tussen de aanhangers en de onderdanen van de overste van deze wereld. En hen die koning Jezus erkennen als hun Heere en Heiland. O geliefden, waartoe behoren u en ik? Aan welke kant staan u en ik? Van nature staan we in Adam aan de kant van de duivel. En kan door goddelijke genade dat daar een verandering in het leven gekomen is. Een verandering zodat we van koning zijn veranderd geworden. En dan is het toch de vraag of dat gebeurd is in onze levens. Want het is of. Het is niet en. Het is niet een beetje Christus en een beetje duivel. En Paulus schrijft in zijn brieven. En wat heeft het licht te doen met de duisternis? Wat heeft het vuur te maken met de koude? Als vuur en koude samengaan, dan wordt het lauw. En van het lauwe staat dat Christus zegt, ik spuug het uit mijn mond. Wat voor samenstelling heeft Christus met Belial? Daar ligt een absolute scheiding tussen. Men kan niet twee heren dienen. Men kan niet Christus dienen en de duivel dienen. Dat is een totale onmogelijkheid. Het woord waarschuwt daartegen. De duivel is precies het tegenovergestelde van Christus. Lees maar na de namen die hij heeft. Zo wordt hij genoemd in vers 9. De grote rode draak. De oude slang. De duivel. De Satanas. En Christus noemt hem de boze. En elders in het woord staat dat hij de overste der wereld is. En weer elders staat dat hij de vorst der duisternis is. Dat hij Beelzebub is. O geliefden, ontzettend de kracht van de duivel. Hij is bezig om mensen te verzoeken. Mensen te verleiden. Mensen aan te klagen bij God. En mensen te vervolgen. U kunt het allemaal nalezen in Openbaring 12. En u kunt het nazoeken en lezen de kanttekenaar maar op na. Zo is de duivel nog altijd bezig. En daar wordt door gewaarschuwd. De apostel Paulus waarschuwt de gemeente van Korinthe. En hij zegt tot de gemeente van Korinthe. Dat de Satan geen voordeel over ons zou krijgen. Opdat de gemeente niet overvallen worden en ingenomen worden door den duivel. Oh, de duivel is bezig met bedrog, met leugen, met wantrouwen te zaaien, met het woord van God te verdraaien en te vervalsen. En de apostel Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De Heilige Geest heeft hem bekendgemaakt met wie de duivel is. U zegt misschien, ik weet gelukkig niet wie de duivel is. Nou, dat is heus niet zo gelukkig. Dat is bar ongelukkig. Want de Heilige Geest maakt de uitverkorenen bekend met wie de duivel is. Opdat ze hun tegenstander zouden onderkennen. Want de tegenstander kennen en onderkennen is een probaat middel om hem te bestrijden en waakzaam tegen hem te zijn. O, we moeten door Gods geest ontdekt en geleerd worden wie we zelf zijn, maar ook ontdekt en geleerd worden wie de duivel is. Opdat ze zouden ontwaken uit de strikken des duivels onder welke zij gevangen zijn tot zijn wil. Dat schrijft de apostel. Ontwaken uit de strikken van de duivel. Het is niet direct dat ik nou bekend ben met stroperij en strikken te zetten. Maar het zal toch wel duidelijk zijn voor een ieder onzer. Dat wanneer daar een stroper is die een strik zet. En daar is een arm haasje of een konijntje. Dat in die strik komt. Of daar is een reetje of dergelijks wat in die strik komt. Dat zo'n beestje niet daar in die strik komt en bij wijze van spreken zegt, laat ik hier eens maar eens rustig gaan liggen slapen. Want zo'n beestje worstelt in die strik om los te komen, die trekt eraan. En hoe meer dat beestje worstelt en trekt aan die strik, des te strakker trekt die strik. Des te meer komt hij erin vast, zodat hij daarin komt te sterven, omdat het verstikkend is. Maar er staat in het woord dat mensen ontwaken moeten uit de strikken des duivels. Ze liggen daar gewoon in te slapen. Zo diep zijn wij mensen gevallen. Daar zijn geen woorden voor hoe diep wij mensen gevallen zijn. Slapen in de strikken van de duivel. En er is er maar één die ons wakker kan maken uit die doodslaap van de strikken des duivels. En dat is dat de Heilige Geest met kracht overkomt in onze zielen om ons te doen ontwaken. O mijn geliefden, o Vriezeveen, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden uit de lucht. Ze worden geweldheffers genoemd. En deze geesten overtreffen in kracht en geweld daar de kerk des Heren in zichzelf. Oh, dat we toch zouden verstaan de werking van de Satan. Hij is zo sterk. Er is een oudvader, dominee Simon Omius, heeft een klein boekje geschreven, Satans verslagen. En dat boekje met die titel tekent al hoe sterk dat de Satan is. Want wanneer de Satan Gods kinderen met vuisten slaat, dan is dat niet mis te verstaan. Dan slaat hij erop los. Satans vuistslagen, wanneer die soms in het hart van ware kinderen Gods lastelijke gedachten inwerpt. En wanneer hij zedeloze gedachten inwerpt. Gedachten tegen Christus. Wanneer die zelfs bij kinderen Gods vloeken in het hart kan inwerpen. Satans vuistslagen, zo zei dominee Omius. Och, mijn geliefden, wat is dat een ontzaggelijke vijand. Dan duivel en nochtans overwonnen. Dat zegt het woord des Heren. Want Christus zegt, ik werp door den geest de duivelen uit. Christus is sterker dan de duivelen. Hij heeft teniet gedaan het geweld van de dood en van de hel. Teniet gedaan hem die de macht des doods had. Christus triomfeert over de machten. Zeker middelijke wijze moet de kerk alles doen wat ze kan doen. Denk aan een boekje van een Engelse oudvader, Thomas Brooks. Hij schrijft een boekje Kostbare Middelen tegen Satans Listen. De kerk moet er alles aan doen, middelijke wijze, maar in volle afhankelijkheid van Christus, van zijn genade en van zijn Heilige Geest. Want de beste overwinning op de duivel, dat is de geloofsoefening op Christus. Aanmerkt deze, zegt Hebreeën 12. Merk op Christus, zie op Christus. Want alleen in Christus is de duivel overwonnen. Daarom staat het daar ook geschreven in het woord des Heren. Vers 9, tot 3 keer toe hij is geworpen. Vers 10, hij is nedergeworpen. En vers 13, nogmaals, hij is geworpen. Daar staat tot 5 maal toe dat hij neergesmeten is. Ten nedergeworpen is. En vertrapt is. De overste der wereld, die heeft aan mij niets wanneer hij komt. Zo zegt Christus. En dat geldt ook voor de kerk. Want de overste der wereld heeft niets aan de kerk. Want als de kerk in Christus is, dan is ze overwinnaar. Dan is de kop van de Satan vermorzeld. En dan zal ook zijn laatste macht vermorzeld worden. Zeker de kerk moet zich wapenen. Wapent u met de gehele geestelijke wapenrusting. Neemt die aan en doet die aan. Zo staat daar geschreven. Maar geen beter wapen tegen de duivel dan de geloofsoefening op de gekruisigde Christus te kennen. De geloofsoefening in het gebed. Verlos ons van den boze en leid ons niet in verzoeking. Het is niet dat Christus zegt, mensen, de duivel, die is wel ontzettend, ontzettend machtig, maar strijd maar tegen hem, want je kunt hem wel overwinnen. Nee, Christus zegt, in geloven te bidden, verlos mij van de boze. En al wat ge de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. O geliefden, dat te kennen. De duivel wordt overwonnen. Christus, Michaël en zijn engelen kraagden tegen de duivel en zijn engelen. En de duivel en zijn engelen zullen het verliezen. En Christus en zijn kerk, die zullen het geloven. Christus als het lam Gods. Daarom staat er ook geschreven in Openbaring 14, en ik zag en zie het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Het lam stond en de duivel was nedergeworpen, geen enkele macht meer. Hij wordt opgesloten in de hel en de poorten der hel worden achter hem voor eeuwig toegegrendeld. Dan zal hij nooit tot in alle eeuwigheid iets meer kunnen doen. De duivel die zal het verliezen. Openbaring 12, mijn geliefden, toont ons verschrikkelijke, ontzettende zaken. Zaken om te verschrikken. Maar het toont ons ook zaken om verkwikt te worden. Want hoe diep de nood ook gaat, Christus zal zijn vijands kop verslaan. Farao verliest het, Haman verliest het, Herodes verliest het, Hitler verliest het, de Mohammedaan en Islam verliest het. En welke andere satanische machten er zijn, ze zullen het allemaal verliezen. Want er is maar ene overwinnaar. En die ene overwinnaar krijgt de glorie, dat is Christus alleen. En zo staat er dan ook geschreven. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En dat we dan mochten behoren tot de einde der aarde, die Christus heerschappij mochten erkennen in eeuwige zaligheid. Amen. Psalm 2, het vierde zangvers, willen we nog zingen. Psalm 2, het vierde zangvers. O eeuwige God, dat ons na vanmiddag zulke ontzaglijke dingen doet horen. En dat ons na vanmiddag, ach, we mochten eens in waarheid u daarvoor danken, ons bekend maakt met de vijand, met de tegenstander, wie die is, hoe die werkt, wat die doet. Maar o, dat er een volk zou mogen zijn. En dat gij uit de macht van de duivel verlost hebt. En dat gij gered hebt, o Heere. En dat er een volk in ons midden zou mogen zijn. Wat mag horen de ondergang van de duivel. O, die troost voor uw kerk in Christus. Hoe dat die ook kan benauwen. Toch is die overwonnen. Och, mocht het zijn dat gij zo dat wilde toepassen aan het hart. Van uw bange volk. Maar ook de waarschuwing. Dat de duivel en zijn engelen. En dat zijn niet letterlijk de engelen. Dat zijn ook de onderdanen van de duivel. Dat die gestoten en gestort zullen worden. In eeuwige verwoesting. In de eeuwige diepte der hel. En dat er voor hen geen ontkomen meer zal zijn. Ontzaglijk is dat. Ach, Heere. Ontferm u toch en mocht ge er nog uit willen rukken uit de banden der duisternis. Gedenk zo de ganse gemeente, jongenaard, kerkraad, bedieningen, eigen herder en leraar en zijn huisvrouw. En mogen alzo hier dan nog een gemeente hebben die van deze dingen kennis mocht hebben en uit deze dingen zou leven door de toepassing uw geestes. Geef het ons in spreken en luisteren. Amen. Psalm 76, daarvan het eerste zang, vers 76:1. God is bekend bij Juda's stam. En wat er voor het verder volgt is 76:1. Gaat dan heen en mijn geliefden, draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij hem blijven met u allen.